Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 3, vers 9 tot en met 20. Romeinen 3, vers 9 tot en met 20. En Markus 12, vers 28 tot 34. Markus 12, vers 28 tot 34. De te zingen psalmen. Psalm 14, vers 1. 2 en 3. Psalm 19 vers 1 en 4. Psalm 38 vers 6. Psalm 2 vers 6. Dit is een schriftgedeelte. De eerste, Romeinen 3 vers 9 tot en met 20. De tweede, Markus 12 vers 28 tot en met 34. Door te zingen psalmen. Psalm 14 vers 1, 2 en 3. Psalm 19, vers 1 en 4, Psalm 38, vers 6, Psalm 2, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dan zetten wij ons samen zijt voort met het zingen van Psalm 14. Psalm 14, het eerste, tweede en derde verse. Trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: daar is geen God, zij doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Daar is geen mens die goed op aarde doet. En de tweede, de grote God die het recht verdedigt, sloeg van Semos troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost doorzocht hun hart en zeden Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. En de derde, hij zocht alom, maar och, hij vond er geen. En wat er verder volgt. Eerste, tweede en derde van Psalm 14.
Thank you.
Geliefden, van deze ontzettende waarheid lezen wij ook in Gods woord in het Nieuwe Testament. Romeinen 3. Waar Paulus ook teruggrijpt op deze psalm 14 en andere gedeelten van Gods woord uit het Oude Testament. In zijn tekening van de diepe val van de mensenkinderen, Romeinen 3. En daarvan de versen 9 tot en met 20. Er is niemand rechtvaardig, Romeinen 3, vers 9 tot en met 20. Aansluitend uit het Markusevangelie, hoofdstuk 12. We beginnen het 28e tot en met 34e vers. Dus allereerst Romeinen 3, vers 9 tot en met 20 en aansluitend Markus 12, de versen 28 tot en met 34 voorafgegaan. Dat alles door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Maar dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is er van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is er geen vreze Godse voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, omdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken en der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van allen? En Jezus antwoordde hen: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer. En gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: Meester, gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een enige God is. En er is geen ander dan Hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand. En uit geheel de ziel en uit geheel de kracht. En de naaste liefde hebben als zichzelf. Is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt er niet te ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Tot zover.
We grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt niet ver van het koninkrijk der hemelen. Als dat gezegd wordt, Heere, dan zal dat een ontzettend groot wonder zijn voor die ziel. Want die daar nu op dat punt is gekomen, is voor eigen waarneming zo onmetelijk ver van het koninkrijk Gods. Heren, terwijl de eigengerechtigde fariseer meent er heel dichtbij te zijn, maar juist hij zo onmetelijk ver er nog van verwijderd. Wat is dat toch bijzonder? Die denken dat het voor eeuwig omkomen is geworden, die voor eeuwig buiten moeten staan, zijn dichtbij, niet ver. En anderen die denken dat ze het zijn, hebben en weten, die staan er volkomen buiten. En dan zouden wij in eenvoudige woorden zeggen: het is de omgekeerde wereld. En dat is nou toch precies waarheid. Want het is alles omgekeerd. Het is alles omgekeerd. En het menselijk verstand kan in deze dingen niets meer zien. Maar Heere, daarin betoont ge toch in de voortgang een God niet van uiterste duisternis, maar u klaart het op van stap tot stap voor allen die gij in deze wegen wenst te leiden. De wegen van de drie stukken die wij leren en kennen moeten, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Heere, en dat is met al hetgeen dat op die wegen gebeurt, toch een weg waarop die blinden en die lammen en die kreupelen niet meer kunnen verdwalen, ten dele toe struikelen en omkomen. Dat kan niet meer, al vrezen ze 1000 doden. Heren, die wegen die gij houdt met die volk, zouden ze ook vanmiddag nog eens willen verklaren in het midden der gemeente, heren, maar ook buiten dat het als een paslood aanlegt. Ieder heeft zich te meten naar uw woord en getuigenis. Maar ook om mensen daarop te brengen. Niet alleen te verkondigen dat er een weg is, maar ook mensen, kinderen op die weg brengen, voortleiden, om de wijze en eenmaal op uw tijd bevorderen tot heerlijkheid. Heer, een weg die geen mens heeft uitgedacht, die ook in geen enkel hart ooit is opgeklommen. Geen mens kan het bezien, maar van eeuwigheid door u uitgedacht, in de raad des vredes ook daartoe besloten, die weg in Christus te ontsluiten, terug naar uw gemeenschap, naar uw vaderhart. Heer, mogen we uw naam hartelijk dankzeggen en uw goedheid erkennen, dat we ook deze middag nog weer zo een ogenblik samen mogen zijn, als het aloude leerboek der kerk open mag gaan en wij onderwezen worden in het stuk der ellende. Heere, laat het zijn dat u dat zelf doet door uw lieve geest, want die kan alleen overtuigen van zonde, dat zij niet geloofd hebben in Jezus Christus. Gerechtigheid en oordeel. De overtuiging door uw geest, Heer. Want daar zal het toch op aankomen. Het zal ook vanmiddag wellicht voor velen zo zijn dat de stof voorwerpelijk niet onbekend zal zijn. We zouden, om zo te zeggen, het zelf ook nog wel kunnen bepreken. Heren, maar het gaat erom of die weg ook bevindelijk gekend wordt. Of we er onderwerp van zijn geworden. Heren, en dat is ons gebed ook aan de middag van deze dag. Of je dat onderwijs dan ook zelf zou willen voltrekken. Door woord en geest. Niets in ons rechtvaardigt dat. Nog minder maakt dat noodzakelijk. Niets in ons maakt het ook aannemelijk. Alles in ons zegt eigenlijk maar, het kan niet meer. En ten diepste behoeft het voor ons ook niet. Heren, maar dan zou dat het wonder van vrije genade zijn. Als je ook vanmiddag nog zou willen overkomen en inkomen. Werken naar het vrije van uw welbehagen. En mensen leren dat ze een vijand zijn van u en van vrije genade. Maar nu ook gaan leren dat gij, die ze altijd voor een vijand hebben gehouden, nu de enige en beste vriend is. En die als vriend te ontvangen, dat is het eeuwige leven. Heer, en dan komt daar de borg Christus zelf te zeggen tot zijn kerk. Ik noem u niet meer dienstknechten, ik noem u vrienden. Hoe nou een vijand tot vriend gemaakt wordt. En dat is toch het wonder, Heer. Dat is toch het wonder. En dan moeten we ook vragen of u ons wil ontdekken. Als wij menen iets te hebben wat voor u niet kan bestaan. Laat ons dan niet in onze blindheid en dwaasheid voortleven. Om er eens na het stervensuur achter te komen dat eeuwig mis is. Maar nu nog te ontdekken als de gronden waarop wij voortreizen en niet deugdelijk zijn, voor u niet kunnen bestaan. Dan houdt de godsdienst het ervoor, al kunnen we er zelf mee door. Heer, keur het toch maar af als het niet kan. Want daar zijn we goed mee. Om nog ontdekt te worden. Om nog de vaste grond, om nog die enige grond gevonden zou mogen worden. Heer, hoeveel zijn er niet die zichzelf erbij zetten. En die misschien ook wel iets kunnen vertellen van ellende. Van nood en dood in hun ziel. En toch nooit recht ontdekt. Wat is dat dan? Heer, leer het ons. Want de tijd snelt voort en wij vliegen daarheen. En straks, ja, dan is het eeuwigheid. En dan te laat eeuwig uit te moeten roepen. Had ik dat onderwijs maar ter harte genomen. Waren mijn gedachten toen maar niet afgedwaald. Was u toen maar niet bezet geweest met wereldse zaken. En op de zondag alweer bezig met de maandag. Hoe die door te komen. En ach, zoveel beslommeringen meer. Heren, dat we toch tot inkeer mogen komen. We voelen van onszelf wel de machteloosheid en de onwilligheid. Maar het is dan ook uw macht en uw wil, waardoor de zaligheid zal worden uitgewerkt. Heren, omdat het bij u zo is, ik wil en zij zullen. En dan zullen ze en dan moeten ze. En heren, dan hebben ze zelf nog gewilligheid op de dag van uw heerkracht. Hetgeen gij zelf schenkt door uw lieve geest. We zo nog arbeiden aan onze zielen voor een eeuwigheid geschapen. Wil de duivel nog weren, die ons ook altijd weer parten wenst te spelen, die de minst door de waarheid verdacht te maken, onze aandacht af te leiden, of de zonde uit te vergroten tot niet meer te vergeven, of te verkleinen, we kunnen er zomaar overheen stappen. Maar altijd bezig om uw werk te verstoren. Heren, leg hem nog eens ook voor onszelf persoonlijk aan de banden, dat we in de vrijheid mogen staan. En dat ook de gemeente zo samen in de vrijheid mag delen om te luisteren wat op eeuwige vrede is dienende. Het komt er toch zo op aan. Heren, nu kan het nog. Het zou het groot zijn als deze middag nog door u gesteld werd. Als een uur van bevrijding. Voor de een of voor het eerst werkelijk in de banden te komen. In de eigen waarneming als een verlorene de kerk uit te gaan. O, bij u zijn alle dingen mogelijk. En er is nog een kerk. Het woord mag nog verkondigd worden. Ge zou het nog kunnen doen. Heere, doe het dan. Gedenk ons naar onze eeuwige belangen. We zien het zelf niet. maar u als geen ander. Overtuig ons ervan en geef ons zo een gezegende dienst, waarin u zich niet onbetuigd laat, de duivel het moet laten afweten en de kerk de buit ontvangt. Schoon als eenmaal de vrouwen, niet uitgetogen, maar de buit door die ander, die grote, heerlijke borg verworven. De buit te ontvangen uit de handen van hem die zichzelf heeft doodgeliefd om een verdoemelijk zondagsvolk zalig te maken en met een drie-ene God te verzoenen. Hoor ons dan in die nacht, die enige naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden. Amen. De geliefde aan de orde van behandeling is de tweede zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Zondag 2, de vragen en antwoorden 3, 4 en 5. Waaruit, vraag en antwoord 3, kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, zo luidt het antwoord. De vraag, de vierde. Wat eist de wet Gods van ons? Antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Matthäus 22, verse 37, dat is met 40, of hetgeen wij uit Marcus 12 hebben gelezen. Gij zult liefhebben den Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag en antwoord 5. Vraag, kunt gij dit alles volkomener houden? Antwoord, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover de lezing van zondag 2, geliefde. Nu wij onze tweede rondgang door de catechismus mochten beginnen. Zondag 1 hebben mogen overdenken. Werd ons na de uiteenzetting van de enige troostende leven en sterven de vraag gesteld, wat daar nou voor gekend moet worden om die troost, die enige troost, deelachtig te mogen worden, deelachtig te mogen zijn. Antwoord was, dan moeten er 3 stukken gekend worden. En vanmiddag mogen wij dan beginnen, wederom, met de behandeling van dat eerste stuk, het stuk der ellende, de kinderen weten het, ellende, verlossing en dankbaarheid. Eerste stuk is dus ellende. En op het begin komt het wel aan, geliefde. Op het begin. Of het begin er is. Want dan geldt alleen dat begin uit God, hetgeen hij begonnen is, dat zal die ook voleindigen tot op de dag van Christus. Vanmiddag dus de kennis der ellende. En geliefde, nu hadden wij zo gedacht vanmiddag om eens uit te gaan van de vraag. En dan komt het antwoord vanzelf ook aan de orde natuurlijk. Er staat namelijk, waaruit kent ge uw ellende? En dan zouden we van achteren naar voren kunnen gaan, van achter naar voren gaan. Wat bedoel ik daarmee? Achteraan beginnen. Eerst maar eens zien. Wat staat er achteraan, waaruit kent ge uw ellende? Eerst maar eens kijken, wat is dan die ellende? En dan gaan we zo naar voren. Er staat nog een woordje voor. Uw. Als tweede. Persoonlijk. Wat kent u er zelf van? Dus de eerste vraag, wat is ellende eigenlijk? En de tweede vraag, kent u dat? Ken ik dat? Dan derde, dan zijn we vooraan. En hoe komt u aan die kennis? Hoe komt u eraan? Dus uitgaande van de vraag 3, waaruit kent u ellende? Van achteren naar voren. Eerst, wat is ellende? Ten tweede, kent ge dat? Ten derde, hoe zijt ge eraan gekomen? Waaruit is die kennis tot u gekomen? Laat het ons zo trachten te doen met de hulp des Heren. Psalm 19, 1 en 4. Psalm 19. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. U weet het, wat ook in onze Nederlandse geloofbelijdenis wordt gezegd, dat er twee middelen zijn waaruit wij God kunnen leren kennen. Uit de natuur en uit de schriftuur. Psalm 19 vers 1. Uit de natuur, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar het vierde, dat is de schriftuur en bijzonder de wet, des Heeren wet nochtans, verspreidt volmaakte glans. Waarom? De wijl zij het hart bekeert. En wat er verder volgt. 1 en 4 van Psalm 19. ellende. Onze eerste gedachte, wat is dat eigenlijk? De ellende waar de catechismus in navolging van de Heilige Schrift van spreekt. Die ellende. Nee, dat staat niet los van alles wat wij om de ellende verstaan in het gewone leven. Dat heeft er ook alles mee te maken. Maar de kern, wat is ellende? Zoals God dat beschrijft in de Bijbel. Wat is ellende? Voor de mens betekent dat zonder uitzondering, alle mensen van nature zeggen we dan, voor de mens betekent dat dat hij een verloren zondaar is. De schrift is vol van dit getuigenis. Hoe ongelukkig een mens is, hier en nu, maar ook en bovenal straks en daar, in de eeuwigheid. Ellende hier, ellende daar. Een verloren zondaar. Niemand die goed doet. We hebben het gezongen, we hebben het gelezen. Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is. Haters Gods. Dat is onze ellende, we haten God en onze naaste. Allen zonder uitzondering hebben gezondigd. Allen derven, dat betekent missen de heerlijkheid Gods, het eeuwig hemels leven, dat missen. Dat is onze ellende. Wij hebben de dood en we missen het leven. Het eeuwig, goddelijk leven. Schrift is duidelijk. De gehele wereld verdoemelijk voor God. Kan het anders worden? Kan het anders worden? Niemand, nee, uit de mens niet. Niemand die God zoekt, tot niet één. Paulus, als bijna geen ander, heeft onze verschrikkelijke ellende getekend. De Romeinenbrief. Andere brieven, ik denk aan de brief aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk. Daar tekent hij, met andere woorden, waar het dezelfde zaak hoor. De mens in zijn dood staat dood in de zonde en de misdaden. De Heer Jezus heeft het gezegd over de mens van nature, wandelend op de brede weg naar het eeuwig verderf. Zoveel getuigenis. Dan is er geen enkele twijfel mogelijk wat ellende is. Dood, van God gescheiden. Dat is hier al een verschrikking. Maar hier is nog de zon. Hier is nog licht en leven. Maar straks zal het een eeuwige verschrikking zijn, want dan zal de zon ondergaan. Die toekomstige ellende wordt in de Bijbel ook helder getekend. Dan zal er een eeuwige nacht zijn. Daar zal geen verkwikking meer zijn. En geen verkoeling meer wezen. Ontzagwekkende beelden. Waarin de ellende in de hel ons wordt getekend. Mensen die eeuwig hun tong moeten kauwen. Eeuwig hun worm voelen steken. Het geweten dat knaagt. Vuur. Dat nooit zal doven. Eeuwig in de pijn. Ellende hier. Ellende daar. En alles omdat we God verlaten hebben. Dat is ons ellende. Verloren zondaar. Dood in de zonde. Op weg naar een eeuwige pijn, nacht en omkomen. De ellende. Ieder ogenblik kan die dood de koude hand op ons leven leggen. En dan is het eeuwigheid. En als er nooit wat gebeurt, dan zijn we in de rampzaligheid. Dat is de ellende. Het leven buiten God. Geliefde. Zo is het getuigenis van Gods woord. Er staat in onze catechismus, we zeiden het zo even al, nog een woord bij. Uw ellende. Ik heb u mogen en moeten laten horen, heel kort wat de Bijbel getuigt over onze ellende. Leven buiten God, leven in de dood. En ik zei al, het andere wat wij het dagelijks leven ellende noemen, vloeit daaruit voort. Die ziekenhuizen, die scheidingen, die oorlogen. Eén groot stuk ellende. En de vraag, dat kan ik zo zeggen, ik laat de Bijbel klinken. Maar weet ik dat persoonlijk nu ook, nu ja, van ziekenhuizen en begraafplaatsen, van pijn en moeite zorgen, ja, daar weten we allemaal, weet ik ook wel wat van. Maar dat grondleggende, de kern, ellende in haar wezen, buiten God, in de dood, op weg naar de dood, weet ik daarvan, persoonlijk. Ik kan het vanmiddag zeggen uit de Bijbel, ik kan dat oplezen. Ik kan het u voorhouden, ik kan het uit mijn hoofd leren. Ik kan het bepreken, maar ken ik het nu ook? Is het ook mijn ellende? Want dat is toch de vraag, waaraan kent gij uw ellende? Heeft u dat persoonlijk geleerd? Wat het is om buiten God te leven, op weg te zijn naar een eeuwige nacht van kommer en kwel. Uw ellende. Het antwoord, of ik dat weet, is dit. De Heer Jezus heeft het gezegd, zoals de Laodicea. En dat geldt ons allen zonder uitzondering van nature. Gij weet niet. Ik heb het gezegd. De Bijbel getuigt het. Dat is de ellende. Maar gij weet dat niet. Ik zeg het en toch niet weten. Ja, dat kan. Hoeveel zijn er niet geweest, zijn er nog en zullen er nog zijn die het zeggen. Die het aanwijzen en niet kennen. O, in Laodicea konden ze het ook wel vertellen, dat we dood liggen in de zonde en de misdaad. En misschien hebben ze ook erachteraan gezegd, het is wat. Ze hebben wel ernstig gewaarschuwd. En toch, gij weet niet dat gij zijt ellendig. Dat is dus het tweede. Weet ik dat persoonlijk? Weet gij dat? Nee, gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt. Dat weet ik niet. Of bent u het aan de weet gekomen? Bent u het aan de weet gekomen? Weet ik persoonlijk wat dat is, ellendig? Mijn ellende? Wat is dat, de eerste maal dat wij de catechismus mochten behandelen? hebben erbij stilgestaan. Ik neem het u niet kwalijk als u dat niet meer weet. Dat kunt u ook allemaal niet onthouden. Hoewel, de kern van de zaak moet u wel vasthouden. Weet u, Lucas 15, de verloren zoon in het buitenland, uitlandig. Dat is ellende, uitlandig in het buitenland. Leren de kinderen op catechisatie ook, niet waar? Dat is ellende. Maar zeg dan vanmiddag, kent u dat? Leeft u in het buitenland? Heeft u dat geleerd, wat het is om buiten God en zonder hoop in deze wereld te zijn? Ellende. Als een mens dat leert, dan roept dit uit, ik ben een mens buiten God. Dan zit hij met de verloren zoon bij de varkenstrog. En zelfs dat mag hij nog niet eten. Als u uw ellende kent en het buitenland buiten Gods gunst en gemeenschap verkeert, als u dat kent, dan weet u ervan wat het is om daar in uw ellende neer te zitten. En niet te weten hoe u ooit terug moet komen in Gods gunst en hersteld moet worden in zijn gemeenschap. Dan kent u uw ellende. Wie kent dat vanmiddag? In Vriezenveen? Gij weet niet, zegt tegen Jezus. Weet ik het wel? Ellendig. Jammerlijk. Weet ik dat? Jammerlijk, wat betekent dat? Beklagenswaardig. Als ik mijn ellende ken, dan weet ik ook wat het is om dus beklagenswaardig te zijn. Waar het om te beklagen. Anderen, ja. Ja, maar dat ik zelf ook leer klagen. Want dat gaat die ziel wel doen. Die leert wat het is om buitenlander en buitenstaander te zijn. Die gaat klagen, wee mij. Ik heb gezondigd. Wee, klacht en geschrei. Is die mens niet vreemd? En wederom vraag ik u, is dat uw ellende? Buitenlander te zijn. En blijkt dat ook omdat u hebt leren klagen. Liet niet af mijn hand en oog op te heffen, arm hoog. Beklaagt u uzelf. En leert u dan ook klagen over de uw kinderen. Ouders, zeg eens eerlijk, lig u op uw knieën. Omdat je kinderen bekeerd moeten worden. Heb je wel eens een gebed en een schreeuw voorover gehad? Is er uw leven mee getekend? De deernis met anderen die nog geen borg hebben voor hun ziel en God voor hun leven. Dan kent u iets van het heilig jammeren. Je weet niet. Weet ik het wel? De ellende. Het jammerlijke. Dat ik arm ben. Arm. Wanneer ben je arm? Als je zonder God bent. Als je leeg bent voor de eeuwigheid. Leeg. Alles wat ik hier heb verzameld. Opgeslagen in mijn hoofd. Opgetast in mijn kast. Alles wat ik bezit op de bank. Het gaat allemaal niet mee. Leeg voor de eeuwigheid. Leeg voor een ontzag. Nimmer eindigende eeuwigheid. Zo arm niets te hebben. Om voor God te kunnen bestaan. Wat een armoe. Weet u dat? En heeft u die armoede wel eens uitgeklaagd en bejammerd? Dat ik arm ben? Nee, dan zing je niet gelijk erachteraan. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig, want dat kun je dan niet geloven, dat er een God is die aan zo'n verschrikkelijk goddeloos monster denkt, ene goede gedachte wijdt. Zo arm, zo leeg, kent ge dat? Gij weet niet dat gij zijt, ellendig, jammerlijk, arm, blind, heeft u ooit die natuurlijke blindheid leren kennen? Dan is er een eertijds geweest dat u over de aarde liep, van dag in dag uit leefde, met indrukken van de eeuwigheid en van God niet bezet was, maar met volle teugen dit leven indronk, ogen gesloten, zijn ze open gaan. Weet u dat? Weet u dat? Want als dat gebeurd is, als uw ogen geopend zijn geworden, dan heeft u geschreeuwd. Want toen ging u zien op weg te zijn naar een eeuwige nacht en omkomen. Gij weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind. En mens zo blind. In het eertijds geen wezenlijke indrukken van dood en van eeuwigheid. Oh, die gingen voorbij, die zijn er misschien wel even geweest, maar dat ging allemaal voorbij. En ik stortte mij in het leven. Met gesloten ogen over de wereld gaan. Geen enkele indruk van wat hel en hemel is, God en duivel. Tijd en eeuwigheid, alles onbekend, blind daarvoor, zegt u vanmiddag ja, zoals bij mij. Gij weet niet. Naakt. Wat is dat? Dat je geen kleding hebt. En we menen dat we kleding hebben. De kleding voor de tijd is voor ons voldoende. En sommige godsdienstige mensen hebben nog een kleed van eigen vroomheid en rechtzinnigheid omgehangen. Allemaal klederen waarmee een mens zichzelf bekleedt en zo door het leven loopt. En de eeuwigheid binnenstapt om dan weggeworpen te worden. Want dat is allemaal eigen kledij dat voor God niet kan bestaan. Daar kijkt hij letterlijk doorheen. En dan blijft er over een naakte zondaar geen kleed, dat kleed dat voor God kan bestaan. En dan noem ik er twee, geliefde. De gerechtigheid en de heiligheid. Wat is de gerechtigheid? Dat ik God genoeg gedaan heb voor mijn hemelhoge schuld. Dat ik een offer gebracht heb waardoor die God bevredigd is. Heeft u dat? Nee. Kunt u ook niet. En heiligheid, dat ik in zondeloosheid leef voor God. Heeft u zo'n kleed? Nee. En we weten het niet. Het maakt geen indruk op ons. En we liggen er geen nacht van wakker. En we gaan morgen weer door met andere kleding. En we drinken weer het oude water van de zonde in. En zo leven we naar het uur van onze dood toe. Gij weet niet. De ellende. Gemeente, laten we nou toch eerlijk zijn. Iedere zondag wordt het u toch verkondigd. Ja, zul je allemaal op. Weet er alles van? Nee, u weet er niks van. Is wat. Zo vaak gehoord. Wat ellende is. Maar nog nooit uw ellende. Ik sta er buiten. Ik heb niks om God te ontmoeten. Ik ben blind in zemelswegen. Nooit uit uw hart en mond geklonken. Gij weet niets. Geliefde. Alles. We gaan verder. Want dit is een deel. Alles meegevallen met mijn val in Adam. Meegevallen weet ik ook niet. Als daar een roof die zich stort op zo'n musje. Argeloos, niets vermoedend. Doodskreet. Ooit gezegd. Mijn ellende, omdat ik God verlaten heb, is alles meegevallen. Gaan de dieren, planten, gaat alles dood. Ik heb de dood in de wereld gebracht, mijn ellende gaat zoveel verder, geliefde. Onwetend, en gij weet niet dat gij zijt, ellendig. Jammerlijk. Of weet u het wel? Weet u het wel? Kun je het weten dan? Kun je het weten? Ja. Vind je het goed, dan ga ik naar mijn derde gedachte. Ik heb iets gezegd. Iets. Zo weinig. Ja, alles gezegd, ja. Nee. Wij kunnen niet beschrijven wat ellende is. Iets ervan te beleven zou al zo groot zijn. Ik heb er iets van mogen zeggen, moeten zeggen ook. Op weg naar de hel. Onze ellende. Een hel van binnen. Onze ellende. Maar dat ook te beleven. Voor mezelf. En de ganse wereld meegevallen. Uw ellende. Maar nu. Als u dat mag weten. Vanmiddag zijn die er ook in ons midden. Die daar nou zielsbevindelijk kennis aan hebben gekregen. Wat dat is. Ellendig te zijn. Jammerlijk. Arm, blind, naakt. De vraag is dan. Maar kunt ge dan ook verklaren hoe ge aan die kennis zijt gekomen? Waaruit kent u dan uw ellende? Hoe is dat dan gegaan? Hoe is dat gebeurd in uw leven? Waaruit? De duivel heeft u wijsgemaakt in uw verstand. U bent ellendig, zondaar. Maar er is een Christus, geloof dat. En leef vrolijk voort naar het uur van uw dood. Heb je het zo geleerd? Zou ik niet graag met u mee afreizen? Hoe komt ge aan die kennis? Geliefde, we zouden eerlijk zijn, dat moeten we altijd. Hè? Hoe lang zitten we nou in de kerk? En ik ken mijn ellende nog niet. Nee, ik ga u niet vermoeien. Met allerlei vragen van. En allerlei zorgen van. Hoort u nog wel eens wat? Of wat is het toch stil? Hè? Zo houden we elkaar ook een beetje bezig. Maar heel eenvoudig. Kent u ellende? En als u dat niet kent, dan reist u dus voort. En dan nog een keer die zin, ieder ogenblik bent de dood, dan is het wel geliefde, dan is het wel voor eeuwig kwijt en verloren. Kunt u dat dan nog? Zo onwetend, voortleven? Of zeg u een ontzaggelijke en een goddeloze vermetelheid, ja maar, daar kan toch niks aan doen. U bedoelt, daar heb ik ook geen zin in om iets aan te doen. En dan nooit gejammerd. Is het dan een middel? Ja. Kunt u dat zelf zeggen? Ik moet het zeggen vanmiddag. Het zal er toch om gaan dat u, dat ik het ook persoonlijk kan zeggen. Als wij kennis hebben gekregen. Van deze. Dan weten we dus wat een verloren zondaar is. Dan weten we wat het is om buiten hopen in deze wereld te zijn. Verklaar dan nu hoe dat geschied is. Waaruit heeft u dat leren kennen? En het antwoord is uit de wet Gods. Uit de wet Gods. Zelfde Paulus, die niet alleen tekent de ellende. Niemand verstandig, niemand die God zoekt, allen afgeweken. Tezamen één stam geworden in de heilige neusgaten Gods. Diezelfde Paulus vertelt ook hoe een mens al bevindelijk aan die kennis komt. Want door de wet is de kennis der zonde. Door de wet is de kennis der zonde. Toen de wet ging leven. Toen God ging spreken. Toen werd de zonde ook levendig. Toen werd de zonde zonde en schuld schuld. Toen ging het drukken. Toen riep ik uit. Ja, die zonde is er altijd geweest. Maar toen de stem van God ging spreken. Doe dat en gij zult leven. Toen God kwam om te eisen betaal. Toen ik de stem van God daarin hoorde. Toen Dat is zonde levendig. Toen werd ik zondag, toen werd ik die zonde op mijn hart gelegd. Die gingen drukken. Daar kwam benauwdheid. Er is droefheid gekomen. Door de prediking van de wet gelegd. Als die lieve geest daarin meekomt, wat betekent dat? Uit de wet is de kennis der zonde. Wat betekent dat? Als een derde gedachte. Waaruit kent u ellende uit de wet Gods? Maar wat eist dan de wet Gods van ons? Dat leert Christus ons in een hoofdsom. God liefhebben. Boven alles. En u naast als uzelf. Die wet. Die eis is dus een middel. Om erachter te komen. Achter te komen. Eronder te komen. Wat ellende is, dat leert mij de wet Gods. Wat gebeurt hier dan? De wet Gods, de 10 woorden. Gij zult geen andere goden. Gij zult geen afbeelding. Gij zult de naam des Heeren niet ijdelijk gebruiken. Gij zult de Sabbatdag heiligen. Gij zult 10 mokers slagen. 10 maal de eis om lief te hebben. God en de naaste. En uzelf. 10 maal. 10 mokerslagen. 10 maal liefde geëist. En dat is de wet in haar kern. Liefde wordt gevraagd. Zo kom ik achter de kennis van ellende. Er wordt liefde gevraagd. En wel echte liefde uit het hart, met geheel uw hart. En wel zo dat het hele bestaan daarin betrokken wordt. Heel mijn leven, lichaam en ziel daarmee bezet wordt met die liefde. Met geheel uw ziel, dat is je hele bestaan. Van binnen en van buiten, in de overleggingen, in de gedachten, in alles moet de liefde het voor het zeggen. Maar alle gedachten die ik heb, moeten de liefde zijn gekenmerkt. Al de overleggingen moeten doordrenkt zijn van de liefde. Met geheel uw gedachten, met geheel uw verstand, uw innerlijk. En ook in daden, alle daden gestempeld door de liefde, met geheel uw kracht, uit geheel uw kracht. Dus wat is dat? Vanuit een hart, hartelijk, alles doordringende, liefde van binnen en van buiten. Dat is de liefde die gevraagd wordt met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw hart, met geheel uw kracht. Alles doordrenkt van de liefde. Niet ene slechte gedachte. Niet ene gekwetste opmerking. Geen donkere blik. Alles betrokken van de liefde. Dat is de eis. Een gemeente, dat is zo van eminent belang. Dat we dat verstaan ook vanmiddag. De wet is dus de eis der liefde. Dat is eerste. En dus een volmaakte liefde. 24 uur per dag. Onophoudelijk liefhebben. Dat is het eerste. Volkomen liefde. Mag niks aan ontbreken. Dat eist God. Tweede, op wie is die liefde gericht? Op God. Heel de dag vervuld zijn. Met lieve gedachten. Jegens dat wezen aller wezens. Jegens mijn naaste, allen die mijn levenspad kruisen, liefde en ook uzelf. Er zijn er 3 die u lief moet hebben. God de naaste en uzelf, ook uzelf lief hebben. En wat is nou jezelf lief hebben? Niet anders dan in de gemeenschap met God leven en er voor een ander zijn. Dat is de eis. De eis van volkomen liefde. gericht op God en de naaste en uzelf. En het derde, wat de wet nog meer doet, eisen de liefde volmaakt, gericht op God en naaste en uzelf. En de wet doet nog meer. Die verbindt daar een zegen aan als ge zo lief hebt. Dan zult ge eeuwig leven bij de Heere. En die wet die vervloekt ook, wanneer je maar in één deel van die wet struikelt. Eén lelijke gedachte. Eén onbetamelijk woord. En de vloek is uw deel. Dat is de wet. Dus hoort u dat? Herhaling. Oh ja. Herhaalt u het voor uzelf ook maar. Ga daar straks de kerk mee uit, ga daar mee over de straat. Laat dat nu uw enige overweging zijn. Dat is wat God van u eist. De liefde volkomen tot hem en de naaste en uzelf. Altijd en overal. En besef, geliefde, dat alleen volmaakte liefde recht geeft op de eeuwige hemelse vreugde. Maar één zonde, één blijk van liefdeloosheid. U wordt getroffen door de vloek. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is de wet. Hij is liefde. Zegent en vloekt. Hij is liefde. Zegent en vloekt. Dat is de wet. Wie dan kennis heeft aan zijn ellende, die het aan de weet is gekomen, daar is dit gebeurd. Die wet heeft geklonken. Ja, Gods stem heeft geklonken in mijn hart en leven. Om te betalen volkomen liefde. En ik heb getracht om het te geven. Ik heb alles gedaan wat ik meende te kunnen doen. Om die liefde op te brengen. Toen het niet ging, heb ik gezegd, Heere, nog wat geduld. Laat me nog wat leven, dan zal ik nog eens kijken of ik toch niet het tekort kan aanzuiveren. Nog vurige gebeden, nog meer de Heere aangelopen, alles geprobeerd om die eis der liefde te beantwoorden. Maar niet gekund en toen getroffen door de vloek. Dan zijt ge dus een die de liefde zijs des Heeren heeft leren kennen en die ook heeft aanvaard als zo rechtvaardig. En ten tweede, geleerd het nooit te kunnen. En toen getroffen, vervloekt is een iegelijk. Dat is de wijze waarop een mens nou kennis krijgt aan zijn ellende. De ijzer liefde verstaan. En door de vloek der wet getroffen. Om als een vloekwaardige voor eeuwig verloren te moeten gaan. Mijn ellende beseft. De liefde niet op te brengen. Alleen maar liefdeloosheid te zijn. Niet één goede gedachte voor te kunnen brengen. Niet één goed woord ooit gesproken. Alles getekend door de liefdeloosheid. En daarom liggende onder de vloek. Liggende onder de toren van God. En zo op weg een reis naar een eeuwige nacht van kommer en kwel. Ach en wij. Zulke benauwdheid, geliefde. Bent u er zo aangekomen? Zo de wet geleerd kennen. Stem Gods gehoord in die rechtvaardige eis. Geliefde, als het waar is, dan zou u het zelf met eeuwig gesproken ook kunnen opschrijven. Hier, wat hier staat. Niemand die God zoekt. Ik heb God nooit gezocht. Nooit een goede gedachte had. Nee, nooit. Is wat? Nee. Nooit. Nooit lief gehad, ja. Mezelf. Dat was ook geen liefde. Want ik heb niets anders gedaan dan verloren te willen gaan. Nooit iets anders gedaan dan voor eeuwig verloren te gaan. Nooit God. Nooit ernaast. Nooit mezelf lief gehad. Daarom ligt het al in de vloek. En als dat waar is geweest, als u zo aan uw kennis bent gekomen, dan weet ik zeker, dat u toen voor het eerst gezongen heeft, wat u misschien daarvoor al talloze malen klakkeloos onnadenkend gezongen had. En wat we nu ook willen gaan zingen, ik hoop in waarheid, ik hoop het. die waarheid, wat dan? Ben door uw wet te schenden, krom van hende. Vol van druk. Benauwd. Benauwd van hart. Zeer gebogen en verslagen. Moe van klagen, ga ik al de dag in zwart. Psalm 38, vers 6. Gemeente, twistgesprekken. Daar word je ook moe van. Anders dan Psalm 38, moe van het klagen. Twistgesprekken. Het schijnt geen kerk te kunnen zijn, of althans wat er voor door wil gaan, of er wordt getwist. Al bijna geen bladzijde. De Bijbel aan ons voorbij, of daar wordt van gesproken. Zo ook in Marcus 12. Twistgesprekken van Farizeeën, Herodianen, Sadduceeën met de Heer Jezus over alles. Dan is er een schriftgeleerde die twistgesprek heeft aangehoord. En die van mening is dat de Heer Jezus wel, betekent goed, geantwoord heeft. Het laatste twistgesprek, lees u het maar na, Marcus 12, is gegaan over de opstanding uit de doden. De Heer Jezus beleidt dat volmondig in tegenstelling tot de Sadduceeën. En deze overtuiging bevalt die schriftgeleerden heel wel. Ook het andere wat de Heer Jezus gezegd heeft, daar is het helemaal mee eens. Ja, werkelijk mee eens. Dat is een wonder als een mens met God eens wordt. En daarom, omdat hij ingenomen is met wat de Heer Jezus in die twistgesprekken antwoordt, komt hij tot de Heer Jezus en hij vraagt: welke is het eerste gebod van alle? Welke is het eerste gebod van alle? En dan gaat de Heer Jezus antwoord geven: let op, gemeente. Dan gaat hij twee dingen noemen. Ten eerste het Hoor Israël. Dat is de geloofbelijdenis van Israël. Dat prachtige. Uit Deuteronomium 6. Dat prachtige Hoor Israël. De Heere onze God is een enige God. Als eerste. Dus antwoord. Wat is de eerste gebod? Wordt beantwoord. Het antwoord op die vraag is. Wordt beantwoord met het Shema Israël. Het Hoor Israël. En dan volgt daar de samenvatting van de wet. God liefhebben. En uw naaste als uzelf. Antwoord is tweeledig. Geloofbelijdenis van die enig ware God. En dat gebod der liefde. Dat er één God is. De bron en de oorsprong van alles. Dat God eeuwig is. Dat God getrouw is. Alles wat daarin ligt opgesloten. Dat God liefde is. En let op geliefde. We hebben de eis der wet verstaan. Maar weten we waar die eis vandaan komt? Ja, van God. En nu verstaan we het. Eerst God. God, zegt Johannes, is liefde. En daarom zal en kan hij ook niet anders vragen eisen dan liefde. Eerste belijdenis wie God is. Die enig ware, alomtegenwoordige, rechtvaardige, zeer barmhartige en genadige, liefdevolle God. En wie Godskennis heeft, verstaat ook de eis van God, die eis der liefde. Kan niet anders vragen, mag niet anders vragen, dan liefde, liefde, liefde. Want God de liefde heeft de mens geschapen voor de liefde. Om in de liefde te leven, nergens anders voor. En als de Heer Jezus zo het antwoord heeft gegeven, dat is ontroerend hoor. Dan valt die schriftgeleerde er helemaal bovenop. Hij zegt ja. Het klinkt misschien voor ons gevoel zelfs wat hoogmoedig. Maar laat dat maar. Dat geloof ik niet. Hij is zo in het vuur van de waarheid. Van wat de Heer Jezus gezegd heeft over die enig ware God. Die ene ware ijzeren liefde. Dat hij zegt ja Heer. Gij hebt wel goed dus in der waarheid gezegd. Dat er een enig God is en geen ander dan hij. En hem lief te hebben. Uit geheel het hart en geheel het verstand en geheel de ziel, uit geheel de kracht. En de naaste lief te hebben als onszelf. Is meer dan al de brandoffers en slachtoffers. Ja, ja, ja. Hoort u? Ik zei het, daar valt hij bovenop. Is misschien wat ongelukkig gezegd. Neemt u me niet kwalijk. Maar dit omhelst hij met heel zijn hart. Met alle kracht. Die ene ware God. En de eis der liefde. Daar is hij zo innig mee verenigd. Hoe ik eraan kom. Hoe ik dat weet. Nou, dat zal ik u zeggen. Dat weet ik van de Heer Jezus. En als hij dit gehoord heeft. Deze heilige bijval. Dan zegt de Heer Jezus, ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had. Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Dat is een ontroerend getuigenis, ja. Niet ver van het koninkrijk Gods, nee gemeente. De Heer Jezus zegt niet, het komt wel goed. Maar hij zegt ook niet, oh, dat zegt nog allemaal niks. En in een enkele zin wil ik u daarmee aangeven. Wat het verschrikkelijke is van de twistgesprekken die ook in onze tijd gevoerd worden over, u kent dat wel, en het is al heel lang trouwens, of is er leven voor de rechtvaardigmaking of pas met de rechtvaardigmaking en is er een toeleidende weg en al die zaken meer, maar nooit geluisterd naar de Heer Jezus zeker. Ja, dan kun je boekjes blijven schrijven hoor. Maar nooit geluisterd zeker. Staat er toch? Er is een toeleidende weg. Zeker. Maar op die weg kan het nog alle kanten opvallen. Hebben we vorige week gehoord. Er zijn zaken die leven Gods volk, maar ook in de verdoemelijke zondagen gevonden waardoor. Er is een toeleidende weg, dan kan het nog alle kanten opvallen.
Ja.
Maar het is wel op de goede weg. Het is één om te zeggen, het komt wel goed. Het is twee om te zeggen, het stelt toch niks voor. Beide doet de Heer Jezus niet. En dat is verschil met dat getwist van onze dagen. Want dit wordt niet meer gehoord. En dat is nou precies de waarheid. Ik hoef niks de handen op te leggen. Maar als er mensen zijn die kennis krijgen van God en van de ijzer liefde, dan zegt de Heer Jezus, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Vriend, kom, de pijl ligt verder, maar gij zijt op de goede weg. U bent er nog niet. En ik zeg ook niet dat het goed komt. Maar dit is de weg, wandel in dezelfde. Kijk, daar gaat het om. Wat een moedgeving. Maar wat is dat dan voor een man? Tot wie het gezegd kan worden, Christus zegt het, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods, geliefde. Hij omhelst God, die man heeft Gods kennis. En hij omarmt die eis, dat is wel gesproken, hè, verstandig. Dan zegt de kanttekenaar, leermoedig en leerzaam gemoed. Die is van God geleerd. Die heeft enige kennis van dat lieve wezen aller wezens. En enige kennis van de eis der liefde. Dat omhelst hij. Ben je dan zalig? Nee. Maar het is wel wat moet gebeuren. Dat is wel wat moet gebeuren. Maar nou moet het verder. Anders komt het niet goed. Het moet verder, en dat zegt de Heer Jezus, niet ver van het koninkrijk God. Maar gij zijt er nog niet. Wat betekent dat? Geliefde, hier staat een man met een ontwaakt geweten. Met enige kennis van God. En enige betrekking op de eis der liefde. Daar valt hij van harte bij. En daar kunt ge verheugd om zijn. Hè? Wat we zo even zeiden. Dat is nog geen doorbrekend werk, zegt u. Nee. Maar het zou een beginnetje kunnen zijn. En daar kun je toch mee ingenomen zijn. Als er ook hier mensen lopen die de eis van de liefde enigszins gaan verstaan. Enigszins de vloek der wet liggen kennen. Dat brengt nog niet de hand op elkaar, hoeft toch niet. U hoeft niks in te zeggen. Maar laat dat liggen. Als je het ziet en je hebt kennis van zaken, anders moet je zwijgen. Dan zou je mogen zeggen met de meester. Je bent niet ver van het koninkrijk Gods. Maar de pijl ligt verder. En pijl schrijf ik met een hoofdletter. De pijl uit het goddelijk welbehagen is Christus. Daar moet hij door getroffen worden. En dat is het tekort. Een ontwaakt geweten. Enige kennis van God en van de liefde. De ijsbijen gevallen zijn grote zaken, geliefd. Dat ze hard mee ingenomen. Maar nu moet het verder. Moet het ook verder komen. En dan zal blijken of het begin uit God is. Of uit die man zelf. Verder komen, ja. Want wie die ijs verstaat, zal ook alles doen om die ijs in te willigen. Om die liefde op te brengen. En leert in die weg uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Die leert één samenknopen van ongerechtigheid. Één brok liefdeloosheid. En die valt met die kennis van zichzelf vlak voor God. Die wordt getroffen door de vloek der wet. Die eis der liefde omhelst. Maar niet te kunnen volbrengen. Maakt de mens voorwerp van de toren van God. Dan ligt hij. Neergesabeld, neergebliksemd, door de toren van God vlak voor die God. Naar recht verloren, o God, naar recht verloren, want uw liefde zal worden opgebracht uw wezen zal moeten worden omhelst. Dat kan niet anders. En waar ik dat niet kan opbrengen. Ik een vloek ben en ik een heilige balg in uw neusgaten ben. Dat kan het niet anders. Of gij moet mij voor eeuwig verdoen. De ijzerliefde omhelst. Maar niet te kunnen. Deze man moet nog leren door de wet zelfkennis. Niets te kunnen. Onmachtig, onwillig en een vijand van vrije genade. En zo, in de worsteling met de ijzerliefde, brengt God die mens op zijn knieën. Onder dat heiligrecht. Om daar als een verlorene opgeraapt te worden. Achter het recht schenkt God vandaan zijn zoon, die het recht heeft volbracht en volmaakte liefde heeft gegeven. 24 uur per dag zijn God lief gehad, zijn naaste alles gegeven. En zichzelf in de weg van gehoorzaamheid gebracht om het offer van alle offers te brengen. De vloekdood te doorlijden en gerechtigheid aan te brengen. Volmaakte liefde heeft Christus voortgebracht. En deze zaligmaker, want dat is het koninkrijk Gods, dat is Christus, hè, dat weet u. Deze zaligmaker te kennen. En die God die hem gezonden heeft, dat is het eeuwige leven. Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Ach, en dat geeft de levend gemaakte kerk toch alles vreugde. Als ze mogen zien, kleine en grote mensen, die worstelen met de vraag, hoe word ik met God verzoend? Eerste stuk, ge zijt niet ver van het koninkrijk Gods. U bent er nog niet, maar dat weten ze ook wel, hè. U bent er nog niet, maar het zou nog kunnen. Gemeente, ik wil afsluiten. De spiegel is ons voorgehouden. Elia, Agab, gemeente, ge hebt u verkocht aan het kwaad. De wet is een spiegel, waarin een mens ziet wat hij moet opbrengen, liefde. En hij ziet dat hij alleen maar met liefdeloosheid die eis beantwoordt. De spiegel voor u gehouden, ook gezien? Nee, gaat u zo naar huis? Durft u dan nog? Eén schreeuw moet uw leven zijn, Heere. Open dan mijn blinde zielsogen, voordat ik ze opensla in die ontzettende verdoemenis. Enige kennis van God, afgedrukt in uw hart. Rechtvaardig God, de ijzerliefde omhelst. Loopt u daarmee te worstelen. Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Zegt Christus. De pijl, Christus ligt verder. En rust niet, voordat de pijl der liefde uw hart heeft doorwond. En gevallen zijt voor God. En zo Christus toeval, doorboorde handen toeval, eeuwige liefde toeval, eeuwige gemeenschap toeval. En volk, de pijl getroffen in uw hart. Geveld door de liefde kom, dan is uw leven niet anders. Een leven uit de liefde. En zomaar op weg gaan naar de liefde, om eeuwig van de liefde te zingen. Amen. En laten we toch het eindigen. Heren, eerste stuk. De dwaze wereld zegt, goed begin is het halve werk. De godsdienst zegt nog meer. Goede begin is het hele werk. En gij leert uw kerk, het einde zal het begin verklaren. Maar als het uit u is, dan is ook alles in principe gedaan wat gedaan moet worden als gij begonnen zijt. Heren, en dan kan de mens die bekijken, totdat die ligt in de armen van Christus. Schuld overnemen de borg. Dan kan hij zijn werkje nog eens terugzien. En dan verstaat hij het. Niet ver, niet ver. Toen niet ver. Ik dacht, ik kom er nooit. Ik sta er voor even buiten en toch niet ver. Heere, leer het ons maar. We kunnen 1000 woorden spreken, maar u kunt alleen maar leren. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk de gemeente. Heel nog wat gebroken is. Verheerlijk nog uw lieve genade. Schenk ons nog het goede uit uw hand. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Vers 6. Vrees Heer en macht. Dienst zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Kus de zon. Van alles je toegezegd. Eer u zijn toren. Verdelg voor alle ogen. En wat er verder volgt in het 6e vers. Op Psalm 2. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.